Morgen, gemeente, lezen wij de brief van Judas. Met uitgangspunt de versen 20 en 21. Maar geliefden, bouwt gij uzelf op uw allerheiligst geloof, biddend in de Heilige Geest. En bewaart uzelf in de liefde van God, verwachtend de barmhartigheid van onze Jezus Christus ten eeuwig leven. Ja, dat is in feite, gemeente, de kerntekst van deze brief. Je kunt wel eens een brief ontvangen en als iemand dan vraagt, waar gaat het nou eigenlijk over, dan zeg je nou, hier en daarover. Het is vaak in één zin te zeggen. Nou, zo moet hij dan vanmorgen ook onze tekst bezien, als uitgangspunt, zeg maar, van de hele brief. En waar gaat het dan over? Wel, de apostel die zegt ons vanmorgen dat wij niet vrijblijvend kunnen omgaan met alles wat God ons heeft gegeven. De geestelijke zegeningen, laat ik dat in de allereerste plaats mogen noemen, gemeente, die zoeken hun vrucht in het leven. Het gaat er niet om dat u zondags in de kerk zit, hoe fijn dat is. Maar het gaat om dat u andere zondagen van de week kunt laten zien dat u zondags in de kerk geweest bent. Dat u zichzelf op die wijze, zegt de apostel, bewaart in het allerheiligst geloof. In de liefde van God. En dat u zo'n barmhartigheid van Christus verwacht. Daar hebt u de schatten van de genade die God ons ook vanmorgen aan het hart legt. Maar dat is niet vrijblijvend. Die werken altijd iets, gemeente. Want als ik u iets geef, dan moet u er iets doen. Maar als u er iets mee doet, dan doe je er toch iets mee. U gebruikt Gods zegeningen of misbruikt ze. Ja, dat is eigenlijk, moet ik zeggen, maar waar Judas ons vanmorgen voor stelt. En daarom luidt u heel indringend en alarmerend de noodklok. Want hij zegt, hebt u het wel in de gaten dat er allerlei mensen de kerk binnensluipen? Niet met vliegende vaandel en slaande trom, nee, binnensluipen op kouse voeten. Die er heel vroom uitzien. Maar ondertussen, ze misbruiken Gods genade. Onder een vrome schijn leven ze in feite goddeloos. Ja, maar je kan voor de mensen wel de schijn ophouden, gemeente, maar voor God niet. En Judas zegt daarmee, verloochenen ze Christus. En ze grijpen zijn barmhartigheid aan om de zonde te doen. Een vrijbrief om te zondigen. Nou, ik kan dan wel begrijpen, gemeente, dat Judas niet bepaald zachtzinnig met die mensen omgaat en over hen spreekt. Er zijn wel eens mensen die, als je gepreekt hebt, dan zeggen, ja, volgens mij wel een beetje schandoom. Nee, dan zeg ik, ja, nou, en? Die moet je tegen een chirurg zeggen als hij hier geopereerd heeft. Had u niet een bottermes kunnen gebruiken. Maar dat is iets anders dan hard. Maar liefde is scherp. Zo moet je deze brief dan ook maar lezen. Ja, en dan de voorbeelden die Judas gebruikt, die liegen er niet om. Nee, toch? Hij zegt, weet je wat dat voor mensen zijn? Die lijken sprekend op, en dan komt het op de gevallen engelen. Dat zijn dus de duivelen. Op de inwoners van Sodom en Gomorra, nou die kennen we dagelijks ook. Mensen aan het strenge oordeel van God overgegeven zijn. Schokt dat? Die zegt, goeiedag. Maar het is wel terecht, gemeente. Mensen die niet alleen Gods genade verachten en die misbruiken, maar die ook op die manier de gemeente en die jonge gemeente dreigen mee te sleuren, te vervreemden, zegt Judas, van het allerheiligst geloof. Wel eens over dat woord nagedacht. Het allerheiligst geloof. Ja, en als de apostel dat ziet, gemeente, dan neemt hij bepaald geen blad voor zwart. Dan pakt hij deze mensen handig en hardgrondig aan, want ze zijn een dodelijk gevaar. Ja, je zal zo'n brief krijgen, dat schrik je toch. Een appel, gemeente, om krachtig te strijden voor het geloof, zegt Judas, dat eenmaal aan de heiligen is overgeleverd. En om daarop alleen te blijven staan. Laat je niet misbrengen. Door alle vrome mensen zeggen. Judas zegt, u moet zich houden aan wat u door de apostelen van Christus is gezegd en voorzegd en geleerd. Is dat zo belangrijk? Ja, gemeente, daarin gaat het om onze eeuwige toekomst. Laten we wel wezen. Dan heeft Judas maar één doel. Om de gemeente te bewaren in de reine liefde van God. Opdat ze straks, zegt hij, onberispelijk en in vreugde voor God zal staan. Als Jezus komt. Bent u erop gericht? Staat die stralende toekomst voor ogen, gemeente? Ja, dan steekt Judas tegelijkertijd deze mensen hun hart onder de riem. Om vol te houden. Want het is niet zo simpel. Het is om te volharden. In de verwachting van de barmhartigheid van Christus. Ten eeuwige leven. Kunnen ze dat dan? Kunnen wij onszelf bewaren? Nou, dat is eigenlijk iets anders. Hij legt die gemeente biddend in Gods bewarende handen. God alleen bewaart zijn gemeente. Te midden ook van dwaling en verzoeking. Ja, daar is Judas mee begonnen. Niet alleen met de macht van God om te bewaren, ook maar met zekerheid daarvan. Absoluut. Want let op. Nou kunt u gelijk nagaan of die brief voor u bestemd is. Want je kijkt je natuurlijk eerst voor wie die is. Judas aan de geroepenen die door God de Vader zijn geliefd. En zegt hij die voor Jezus Christus bewaard worden. Machtige. Daar begint hij mee en daar eindigt hij mee. De geroepenen die in de liefde van God geborgen zijn. En die door nood en dood en strijd en verdrukking heen. Waar blijven voor de toekomst van de Heer Jezus. Bewaard voor hem. Zoals een bruid bewaard wordt voor de bruidegom. Als dat nou geen troost is. Als ik niet van spreken, kun je dat erbij zeggen. Want zegt Judas, als we weten mogen dat we in de liefde van God bewaard worden. Dan moet je ook jezelf bewaren. Als een bruid bewaard wordt voor haar bruidegom, gemeente, dan moet ze ook zichzelf rein bewaren. En dat is nou hetgeen wat Judas vanmorgen ons heel nadrukkelijk aan het hart legt. Ja, hoe kan dat? Wel, dan zegt Judas twee dingen. Bouwen en bidden. Nou, dat kunnen de kinderen begrijpen. Als papa straks vraagt, waar heeft hij ook meer over een preek, zeg over twee dingen. Bouwen en bidden. Bouwen op het allerheiligste fundament, het geloof, dat u in de prediking wordt toebetracht, zondag aan zondag. En zeggen ze zo, dat hebben we dan gehad? Nee, zeggen Judas, dan begint het weer. Bidden in de Heilige Geest. Zo alleen zullen wij bewaard zijn in de liefde van God, bewaard worden, onszelf bewaren. Ja, is het daar dan niet om begonnen, gemeente? Waarom bent u anders in de kerk? In ieder geval moet ik u zeggen dat God het daarom begonnen is. Dat zijn kinderen bewaard blijven in zijn liefde. Te midden van alles wat er gaande is. Ja, dat niet alleen. Ik mag er nog iets bij zeggen, gemeente. Het is God er niet alleen aan begonnen, maar hij staat er ook voor in. Zo, haar kind niet alleen in liefde koestert, maar het ook in haar armen slaat als de gevaar dreigt en haar kind bewaart, eventueel nog ten koste van haar eigen leven. Daar is dat kind veilig, bij moeder. Maar wacht even. Dan moet dat kind natuurlijk wel dicht bij zijn moeder blijven. En niet bij haar weglopen. Dan loopt het zijn ongeluk tegemoet. Nou, zie je dat, zo is het nu ook. De geroepenen bewaart in de liefde van God, maar dan moet je, ja waar, dicht bij God blijven. Klopt. Dicht bij de Vader, om in de armen van zijn liefde bewaard te blijven. Dicht bij Christus, om zijn barmhartigheid te ervaren. En dicht bij de Heilige Geest, om te leden. En met dit geheime wapen van het gebed alle machten te weerstaan. Ja, ze worden alle drie genoemd, gemeente, in onze tekst. De Vader en de Zoon, de Heilige Geest. God is er helemaal bij betrokken. Alle drie de personen van God. De volle raad van God. En heel het werk van God is hier in het geding. Dat is toch het heiligst geloof. De raad van God waar Paulus over gesproken heeft, is dat. Dat is al... Alles, zegt onze kanttekening, wat God besloten en geopenbaard heeft aangaande de zaligheid van de mens. En dan komt het, door wie en hoe zij verkregen wordt. Dat is de liefde, de barmhartigheid en dat is de gemeenschap van de Geest. Nou, dat is het allerheiligst geloof, gemeente. Dat is het enige fundament waarop de kerk staat. En waarop zij zichzelf dan bouwen moet. Heel de gemeente, niemand uitgezonderd. Maar dan ook heel persoonlijk. Want het gaat niet vanzelf, laat ik u dat zeggen. Daar komt er wel het een en ander tegenop, weet u. Dat kost strijd, dat kost inspanning. Nou, maar iets wat waardevol is in je leven kost altijd strijd, gemeente. Iets wat kostbaar is, waar ik je niet vanzelf aan, nee toch? Dat is met de liefde toch ook? Ook zo. Gaat niet vanzelf. En zeker niet, jonge mensen, in onze tijd. Om de verleidende machten te weerstaan. Die er uiteindelijk op uit zijn om je fundament af te werken. Dat zijn er heel wat, hoor. Machten van dwalen. Soms hele vrome machten, ja. Ze komen van buiten binnen. De zonde haalt nooit bij de drempel van de kerk op. Verleidende machten van ontucht, wereldse gezet. Als ik het kort zeg, gemeente, alle dingen die ons van God aftrekken, die ons van God verwijderen, hè, dan wordt het zo wijd. Maar er zijn ook andere machten, gemeente. En daar is dus het eigen vanmorgen over. Mensen binnen de kerk, die er toch in feite niet bij horen. Ze zitten misschien met u in de kerkbank, niet horen. Ze horen er niet. Judas zegt, ze zitten nota bene met u aan het avondmaal. Aan de liefdemaaltijden van de oude gemeente. En aan één en dezelfde tafel, en u hebt het niet in de gaten. Maar ze bevlekken die maaltijden. Ze houden er een losbandig leven op na, stiekem. Ze leven er lustig op los, zeggen dan. Maar ze zijn een schandplek voor de gemeente van God. En ze beledigen Christus. Mensen die in de gemeente God niet thuis zijn. En daarom ook niet thuis horen. Al zitten ze er wel. Het is een overbodig woord, gemeente. Zegt u, oh, dat is aan mij niet gericht, hoor, deze brief. Ik dacht dat Judas vanmorgen aanreikt voor de christenen in zijn tijd, gemeente, maar ook vandaag in de dag. Ja, toch. De gemeente Gods wordt nou niet bepaald geleid langs rustig wegen, waarop geen vuiltje aan de lucht is en waarop de zon schijnt en we kabbelen zomaar verder. Nee, de gemeente God gaat niet langs wegen, gemeente waar de duivel niet komt, waar dus geen gevaar te duchten is. Integendeel, hoe is de duivel in deze gemeente om ons te verdelen, om mensen die bij elkaar horen uiteen te slaan, de gemeente van het vaste fundament af te stoten. En daarom dat appel van morgen. Om op dat fundament van het geloof dat God gelegd heeft te blijven staan. Het is u, zegt Judas, door de heiligen overgeleverd. En wie zijn dat? Nee, die zoeken we niet in de Roomse kerkgemeente, maar dat zijn mensen die door God heilig genoemd worden. Verklaard worden. Hun voorbeeld na te volgen op de plaats waar God ons stelt. Nee, dat is farisees conservatisme. Laat ik u zeggen, daar staat of valt de kerk. En daarmee is uw zaligheid goed, gemeente. Want dat geloof roept mij op om heilig te leven. Niet moralistisch, strijdend met wapenen van het vlees. Hele vrome, godsdienstige wapenen waarmee je een ander kan doden. Nee, zegt Judas, biddend in de Heilige Geest. Dat is heel ootmoedig. Het is tegelijk heel vastberaden. En dan ben ik in de liefde van God bewaard, maar dan bewaar ik ook mezelf in die liefde van God. Want die is me kostbaar. Weet u wat de kerk dan is? Een huis van bewaring. Waar ik niet als een veroordeelde gedwongen word vastgehouden, maar waar ik mag verblijven in acht. Om mij onbesmet te bewaren voor de wereld. Ja, Orsonnes zegt deze brief van Judas, maar met woorden van hemelse wijsheid gevulde brief. Ja, Judas was eigenlijk ook van plan om een andere brief te schrijven. U weet wie die is intussen. Hij kondigt zich aan als een broeder van Jacobus. Dus hij is ook een broer van de Heer Jezus zelf. Maar zo ootmoedig is deze man. Jacobus was een vooraanstaande apostel in de oude gemeente in Jeruzalem, dat weet u. En Judas, hij dient zichzelf aan als een broeder van Jacobus. En hij was bezig om die jonge christen een brief te schrijven, waarover, wel om ze wat te onderwijzen in de leer van het geloof. Ik zou eenvoudig willen zeggen om ze catechisatie te geven. Want die jonge christenen wisten natuurlijk ook nog niet zoveel, gemeente. Jonge mensen hadden dat ook nodig. En ik denk wel eens vandaag aan de dag oude mensen ook. Een brief waarin dus de leer der zaligheid uiteengezet wordt, aan de orde gesteld. Ook dat hebben wij vandaag aan de dag nodig. Moet in de kerk tegenwoordig allemaal gelukt zijn, hè? Zo aantrekkelijk. Maar praat alsjeblieft niet over de leer, de doctrine, zeg alvijn de leer der zaligheid. Nou, ik denk dat het daarin vaak zo goed gaat, tussen de aanhalingstekens. Ja, dat is de bedoeling van Judas. En die brief zou eigenlijk ook heel lang geworden zijn, want dan ben je nog niet zo gauw aan gepraat. Maar nou lees ik de brief van morgen en dan komt er heel iets anders uit de bus. Een appel, of de sirene begint te luiden. En u schrikt ineens op. U zegt, is er wat aan de hand? Een appel, een alarmbrief. Een brandbrief, zeggen we dan. Je oproept tot waakzaamheid, tot weerbaarheid en tot werkzaamheid. Ja, dat is de eerste, waakzaamheid. Uw ogen open. Je moet wel goed opletten, gemeente. Die dwaalleraars, ik zei het al, die komen niet zo luidruchtig de kerk binnen, maar ze marcheren de kerk niet binnen, want ze zeggen wegwezen. Nee, sluipend. Je hoort ze haast niet. Je onderkent ze ook niet. Ja, en als je iemand wil waarschuwen, dan ga je niet een heel betoog houden, maar dan geef je een schreeuw. Als er iemand in het water valt of dreigt te verdrinken, dan zeg je, hé, kijk uit! Dan gaat u niet in betoog zijn houden, jochie, jochie. Nee, een schreeuw die toegeroepen werd. Want er dreigt gevaar, acuut. Nou, zo moet die brief dus lezen. U merkt het ook aan de stijl, aan de inhoud. Scherp dan ook, natuurlijk. Want Judas wil die mensen niet alleen schokken, gemeente, maar hij is zelf diep geschokt. Mensen in de kerk die in ontucht leven en Christus naam bezoedelen. Dus ze beroepen zich wel op Gods genade, ja, kijk uit. Maar ze hebben enorm, ze hebben tegenwoordig geen fatsoen meer. Zelfzuchtig, brutaal. Je moet met je tijd toch mee. Mensen die beroering wekken in de gemeente Gods en die verdeeld zaaien, dwaalleraars, moet u een voorbeeld, zegt Judas, Kain, Biliam, Korach. Dat zijn me nogal namen, gemeente. Veelzeggend dat Judas die drie namen in herinnering roept. En u weet toch wel hoe het met die mensen afgelopen is. Judas verzwijgt dat niet. En ja, dan komen er woorden uit zijn pen, gemeente, die we misschien niet van hem verwacht zouden hebben. Maar eigenlijk toch wel van schrikken. Dat is dan ook de bedoeling, gemeente. Want Judas wil ons vanmorgen er heel diep van doordringen dat je niet vrijblijvend in de kerk zit. Ik bedoel dit, dat je niet vrijblijvend met Gods genade kan omgaan. Vroeg of laat krijgt u de afrekening. Je kan wel eens iets gekocht hebben of zo, of dat u iets, zeg maar, een rekening te verwachten hebben. Waar blijft dat nou? Ze vergeten het zeker. Ja, wacht even. Maar God vergeet het niet, hoor. God rekent met zijn tegenstanders af. Een voorbeeld, zegt Judas, kijk maar naar de duivel. Anderbeeld, kijk maar naar Sodom en Gomorra. U zegt, dat zijn aangrijpende voorbeelden. Ja, en toch begint hij niet met deze twee. Hij begint met Israël. Dat was het volk van God. Judas zegt, daar moeten we nou maar mee eens beginnen. U weet toch wat er met dat volk van God gebeurt? Uit Egypte verlost. Nou, als dat geen wonder mag heten. Ze kwamen niet in Canaan. God heeft ze in de woestijn ter neergeslagen. Waarom dan? Zei God op een gegeven moment, ik doe het toch maar niet. Nee. Ze hebben zich niet waard in de liefde van God. Ze zijn wel verlost uit Egypte, gemeente, maar in verharding en ongehoorzaamheid hebben ze Canaan niet bereikt. Uiteindelijk moet je zeggen, het is die verharde Israëlieten niet anders vergaan dan de Egyptenaren die in de Rode Zee verdronken zijn. Natuurlijk, God discrimineert niet. God houdt er voor zijn kerk niet een andere maatstaf op na, gemeente, dan voor de mensen van de wereld. Er is bij God ook geen sprake van klassevisie. Kijk u, daar het oordeel over de ontrouwe engelen, zegt Judas. Dat waren toch Gods dienaren bij uitstaak, kan geen dominee tegenop. Maar ze hebben hun hoge positie in Gods scheppingsorde veracht en ze hebben de hemel verlaten. Ze hebben zich aan het gezag van God ontworsteld, gemaakt van God. Ook hetzelfde, zich niet bewaard in de liefde van God. Ja, dan kom je in de duisternis terecht. Judas zegt, dan worden ze met eeuwige banden in de duisternis bewaard. God houdt de duivel in voorarrest. Je leest dat wel eens in de krant, hè? Of officier van justitie die zei, we laten die man nog een paar weken vastzitten. Je wilt eerst eens goed uitzoeken en straks dan wordt het oordeel geveld, maar hij komt er niet uit. Voorlopig, nee. God houdt de duivel in voorarrest, gemeente, tot de grote dag van het recht, van het oordeel. Tegenstellingen. De engelen uit het licht in de duisternis. Eeuwige duisternis. Voor God, definitief. En nou het derde voorbeeld. Dat is actueel. zeg het met grote voorzichtigheid, gemeente, ik bedoel niemand. Maar het staat er, Sodom en Gomorra. En ik kan eruit ons, we kunnen er wel boten uit gaan varen om de zonde te propageren en te exporteren. Sodom en Gomorra. In namen zegt het toch voor zichzelf. Dat waren steden, zegt Judas, en die er rondom waren, die zich collectief van God hebben losgemaakt. Zie je het vandaag aan de dag niet gebeuren? Dat een volk zich collectief van God losmaakt. En waarbij de zonde zo wetmatig is geworden, dat zelfs de engelen in die steden 's avonds niet meer veilig over straat durfden te lopen. Nou, dat kennen we vandaag aan de dag. Die dagen van Sodom, gelegaliseerd en wel. Wat verwacht u nou het oordeel van God? Collectief. Sodom en Gomorra, gaat u maar kijken, gemeente, bij de Dode Zee. Ze zijn als toonbeelden van Gods bestraffing ten onder gegaan. En wat heeft hier Jezus gezegd over die dagen van Lot, die aan zijn komst zullen voorafgaan? Heeft hij niet gezegd dat die dagen niet zullen verschillen van de dag waarop Sodom onder vuur en zwavel werd bedoeld? Heb ik te veel gezegd? Waakzaam zijn. Als u ziet, ook vandaag, dat diezelfde zonden en die tuchteloosheid herleven en de gemeente binnensluipen, ja. Ook vaak onder de dekmantel van genade, alsof Sodom weer opgebouwd is en alsof de gevangen engelen uit die gevangenis zijn ontsnapt en alsof de omgekomen Israëlieten weer tot leven zijn gekomen. Kan je beangstigen. Maar ik moet je niet verbazen. Het hoort erbij, zegt Judas. En Petrus zegt het in zijn tweede brief, precies hetzelfde. Het hoort erbij. De finale van de tweekamp tussen God en de duivel. Jezus van zegt, denk daar toch aan, Judas, gedenk de woorden die voorzegd zijn dat er in de laatste tijd spotters zullen zijn die naar hun goddeloze begeerte zullen wandelen. Ja, en als je van de geschiedenis niet leren wil, dan herhaalt ze. Nou, daarom zal de oude geschiedenisgemeente van die oude wereld ook herhalen. Judas zegt, dat waren de dagen van Henoch. Weet u nog, die zevende van Adam. De profeet der gerechtigheid. Voor de zondvloed. Die man die met God wandelde. En die zomaar thuisgehaald werd. Maar voordat dat gebeurde, heeft hij geprofeteerd wat die wereld achter stond. Hij kon er niet over zeggen. Nou, dat kan ook niet, gemeente. Als je met God wandelt, dan kan je je mond niet dicht houden. Als u met God wandelt, ja, dan hebt u een scherp oog voor mensen die zonder God wandelen. En hun verderf tegemoet gaan. U zegt, wat voor zonde dan? Nou, dat God met zijn vele duizenden engelen aan alle mensen in glorie zou verschijnen om te oordelen. Vanwege, en dan moet u eens opletten, lees het nog eens na thuis, hoe vaak Judas het woord goddeloos gebruikt. Vanwege hun goddeloze werken, vanwege hun goddeloze woorden, waarmee ze goddeloos zijn opgetreden. 4 keer gebruikt hij nog dat ware woord. Hij zegt, dat was het leven van die mensen. 1 en al goddeloosheid. Ja, en als die brief schrijft, dan citeert hij deze profetie van Henoch. Zeg, ja, maar de oude koek zegt dat is al zo lang. Dacht u dat echt? Dat die profetie achterhaald is? Nee, toch? Maar Henoch heeft niet gezegd dat het alleen ten gerichte zou komen tegen zijn eigen tijdgenoten. Hij zegt tegen alle goddelozen. Ook tegen die spotters uit de laatste tijd. Mensen die toch niet luisteren. Wel nee. Als ze slapen. Heel diep, hoor je niks. Maar dan zie je ook niet wat er gebeurt. Als je slaapt, dan zie je het niet. Dan droom je. Maar als je in de zonde droomt, gemeente, dan ben je blind. Dan zit die ogen dicht. Voor de voorbeelden van het gericht van God. Waakzaam. Oh, hoe blijf ik nou bewaard, gemeente, in deze wereld? Hoe blijven mijn kinderen bewaard? Hoe kan ik staande blijven in deze maatschappij? Er wel gedebatteerd wordt over, maar ik merk er niet zoveel van. Nou, als u waakzaam bent, dan wilt u ook weerbaar zijn, nog vanzelf. Maar hoe? U zegt hoe? Ik kan er toch niet tegenop. En weet je wat het is? Het is net virus. Je hebt het te pakken voor je het weet. Wat binnensluipt, je kan het niet grijpen. Je houdt het niet tegen, maar je moet wel, hoe zegt ze dat? Resistent zijn. Je moet, ja, een innerlijk weerstandsvermogen hebben. Hebben we dat? En als ik het niet heb, herhaal ik het dan. Nou, in de geestelijke apotheek. Daar kunt u het vinden. Nee, dat is heel dichtbij hoor. Niet bij engelen, niet bij heiligen, niet bij dominees, ik weet niet wat. Nee, Paulus zegt, nabij u, woord in uw mond en in uw hart. Dat is het woord dat wij prediken. Daar hebt u het medicijn. Ligt op uw kernbank. Daar vindt u de kracht om te strijden. Dicht bij God te blijven. De zonde weerstand te bieden. Waar de kracht van dat woord mijn leven bewaart. Ja, zo bewaar ik mijzelf in de liefde van God. Want die is in het evangelie geboekstaafd. En Paulus is in mijn hart uitgestort. En liefde maakt me sterk. Liefde is geen verliefdheid hoor. Geen zoetsappigheid. Niet een beetje flirten of zo. Liefde is sterk. Sterk als de dood. Dan ben je dierbaar. Dan trotseer je ze ook. Dan laat je je niet mee. Sleur, dan ben ik bestand. Zo alleen. Opgewassen tegen alle inslaande virussen en besmettingen, zegt Judas van de duivel. Maar, ja, voor die tegenstelling van mijn tekst. Maar, geliefden, bouwt gij uzelf op uw heiligst geloof biddend in de Heilige Geest en bewaart uzelf in de liefde van God. Tegenstelling dit jaar. Die spotters, die stellen zich buiten de liefde van God. Ja, dan kan je verscheuringen verdeeld uit. Kan je wel heel geestelijk doen. Je kan jezelf nog geestelijk noemen ook. Een pastoraal. Maar je brengt er dus heel wat geestelijke schade toe. Want het leven der genade kennen ze niet. Het zijn, zegt Judas, natuurlijke mensen die de geest niet hebben, die de liefde van God besmeuren. Maar gij, ja, zegt u het ook, maar gij, geliefden, bewaart u zelf in de liefde van God. Dat is de hoofdzin van de tekst. Ja, dat is de hoofdzaak. Daar gaat het dan om. Om bewaard te zijn en jezelf te bewaren in de liefde van God. Dat kan alleen gemeente in de liefde tot God. Maar dat eerste is de bron. De liefde van God is de bron. Maar de vrucht is de liefde tot God. Ja, hierin is de liefde. Niet dat ik God gehad heb, hij mee. Hij heeft zijn zoon gezonden. Ja, die liefde bedoelt Judas, als hij zich, als hij oproept, daarin te bewaren. Wat ik u net zei, in de liefde van de Vader, van de Zoon en van de Geest. Ja, zegt Johannes, ziet u dan niet wat liefde God ons gegeven heeft? Dat wij kinderen van God genaamd worden. Ja, maar als je kind bent, dan moet je ook kind zijn. Je begrijpt wat ik bedoel. Kind zijn. In liefde. In gehoorzaamheid. Dan doe je wat je vader zegt. Gelijk de vader mij lief gehad heeft, dat zei Jezus tot zijn discipelen, heb ik ook u lief gehad. Blijft in deze mijn liefde. Maar hoe dan? Hoe dan? Hij zegt het erbij, gemeente. Indien gij mijn geboden bewaart, zo zult ge in mijn liefde blijven. Gelijk ik de geboden van mijn vader bewaard heb, en blijf in zijn liefde. Geliefden, bewaart zelf in de liefde van God. Nee, dat is geen zaak van krampachtigheid, van fariseïsme, van moralisme, maar wel van voorzichtigheid en oprechtheid. Want echte liefde luistert nauw. Je kan niet van twee balletjes eten. Nee, Judas zegt, dan heb je zelfs een afkeer van de rok die door het vlees bevlekt is. Als u een schone rok aantrekt en er zitten vlekken in, dan zeg je nee, die moet eerst in de was. Die trek je toch zo aan? Nee, niet om daarmee vroom voor de dag te komen, maar Judas zegt, om zo ook andere mensen die besmet dreigen te raken, mee te bewaren. Bouwt u zelf op, biddend in de Heilige Geest, verwachtend de barmhartigheid van Christus. Biddend in de geest. Maar dat machtig mooi gezegd, gemeente. Daar zit mysterie in, hè. Paulus legt daar ook alle nadruk op en wij leggen er ook de vinger bij, gemeente. Want dat wijst op mijn afhankelijkheid. Ik moet in de geest bidden. Door zijn kracht, verbondenheid met hem. En anders is mijn bid alleen maar vleeselijk gezwoeg. En anders gemeente met alles kerkelijk organiseren, zelfs als ik een nieuwe kerk in het leven probeer te roepen, waarin de adem van de geest ontbreekt, dan loop ik God voor de voeten. Nee, dat bouwt niet op, maar dat breekt alleen maar af. En dat betekent niet, gemeente, dat ik op mijn onheilige lauweren mag rusten, hoor, want dan sta ik de geest van God ook tegen. Gebouwd wordend tot een woonplaats van God in de geest, zegt Paulus, dan bouw ik ook mijzelf. En Judas zegt dat met heel grote nadruk. Mag ik het hem vanmorgen nazeggen? Is het zo? Als je jezelf bouwt, bouw je ook je kinderen. Collectief. Weet u waar de geest van God aan het werk is? Daar gaan mensen ook aan het werk. En dan bouwen ze op het levenement dat God heeft gelegd. En dan worden ze gebouwd als levende stenen, zegt Petrus. Door een woonplaats van God in de geest. Ja, daar zit leven in. Daar zit beweging in. Tuurlijk. In de dood zit geen beweging. Maar in het leven wel. Ten goede of ten kwade. Het groeit of het kwijnt. Opwassend in de genade en de liefde van Christus. Bidend in de Heilige Geest. Nou, dat tekent mijn zwakheid, maar dat tekent Gods kracht, gemeente. Hoe dan? Waar vind ik dat dan? Hoe moet ik dat doen? Die zekerheid, die vastheid te vinden. Wel, als ik de geest bid, dan bidt de geest in mij. En dan komt hij, zegt Paulus, in zwakheden weder te hulp. En dan werd verwachting. Een hunkerend uitzien naar de toekomst van Christus. Calvijn brengt het prachtig onder woorden als hij zegt, dat is nou de manier waar de gelovigen de aanslagen van de Satan moeten weerstaan en verdrijven. Wanneer, zegt hij, zij als op wacht staan tot de toekomst des Heren. Zie hem staan, die soldaat. staat op wacht. Scherp kijkend. Ja, dat hoort bij de geestelijke strijd. Te waken tegen de vijanden die bij ons binnen willen sluipen. Maar één ding, dan sta je niet eeuwig op wacht. Want als je op wacht staat, word je op tijd afgelost. Op God staat. En daar mag je dan naar uitzien. Natuurlijk. Hoe dreigender het gevaar, hoe scherper die wacht is, maar hoe meer ook de hunkering naar de aflossing van de wacht. Zo is het met de soldaat van Jezus. Hij wordt van zijn wacht afgelost. En dan komt dat derde, verwachtend de barmhartigheid van onze Heer Jezus Christus. Ten eeuwige leven. Dat is het einde. Dat is het einde. O blijdag waarop wij binnentreden. Het eeuwig huis door God voor ons bereid. Dan zal het waar zijn, gemeente, de vreemdelingschap behoort tot het verleden. Gestreden is de allerlaatste strijd. Amen.